Mededelingen, gemeente. Allereerst dat deze dag een extra collecte zal worden gehouden die bestemd is voor het bouwfonds. En de volgende mededeling is dat volgende week zondag er een extra collecte zal worden gehouden die bestemd is voor Roemenië. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen zingen uit Psalm 35, de versen 1 en 11. Psalm 35, vers 1 en vers 11. Twist met mijn twisters, hemel, Heer. Ga mijn bestrijders toch te keer. En het 11e vers. O Heere, gij ziet het, zwijg niet stil. Uw recht beslissen mijn geschil. 1 en 11 van Psalm 35.
Thank you.
willen nu eerst luisteren naar Gods heilige wet en in aansluiting op het lezen van de wet des Heren zingen we uit Psalm 99 het zesde vers. Uit zijn heiligdom in een wolkolom heeft hij zijn wet bij hen ingezet. Daarna volgt de schriftlezing, u kunt die deze morgen vinden uit de eerste brief van Paulus aan Timotheus, het eerste hoofdstuk. We noemen u als schriftlezing 1 Timotheus 1, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 99, het zesde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Timotheus 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God onze zaligmaker en de Heere Jezus Christus die onze hope is. Aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof. Genade, barmhartigheid, vrede zij u van God onze Vader en Christus Jezus onze Heere. Gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zoudt blijven als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog op dat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren, nog zich te begeven tot fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Maar het einde van het gebod is liefde uit een rein hart en uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof. Van de welke sommige afgeweken zijnde zich gewend hebben tot ijdelspreking, willen de leraars der wet zijn, niet verstaande nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. En hij dit weet, dat de rechtvaardige de wet niet is gezet, maar de onrechtvaardige en de halstarrige, de goddeloze en de zondaren, de onheilige en de ongoddelijke, de vadermoorders en de moedermoorders, de doodslagers, de hoereerders, die bij mannen liggen, de mensendieven, de leugenaars, de mijnedigen en zo er iets anders tegen de gezonde leer is, naar het evangelie der heerlijkheid van de zalige God dat mij toebetrouwd is. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Jezus Christus, onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetende gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade onzes Heren is zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieën die van u voorgegaan zijn, in dezelfde de goede strijd strijdt, houdende het geloof en een goed geweten, het welke sommige verstoten hebbende van het geloof schipbreuk geleden hebben, onder welken is Hymenaeus en Alexander, die ik de Satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. Tot zover dit gedeelte van het woord van God wat we samen gelezen hebben. Het woord van God, de tekst die we deze morgen met Gods hulp willen overdenken, kunt u vinden in dit gedeelte. 1 Timotheus 1, de versen 18 en 19. 1 Timotheus 1, de versen 18 en 19, waar we het woord van God en onze tekst lezen. Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieën die van u voorgegaan zijn, in dezelfde de goede strijd strijdt, houdende het geloof en een goed geweten, het welk sommige verstoten hebbende van het geloof schipbreuk geleden hebben. En we willen ook in het licht van dit gedeelte van Gods woord lezen wat onze belijdenis zegt in zondag 12, vraag en antwoord 32. Enkele weken geleden hebben we voor de eerste maal over vraag en antwoord 32 nagedacht. Vanmorgen willen we nogmaals stilstaan bij deze vraag en dit antwoord. En dan vooral nadenken over het strijden tegen de zonde met een vrije en goede consciëntie. Maar we lezen de hele vraag en het hele antwoord nog eenmaal. Zondag 12, vraag en antwoord 32. Maar waarom wordt gij een christen genaamd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijner zalving deelachtig ben. Opdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren, en met een vrije en goede consciëntie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden, en hiernamaals in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Tot zover dit gedeelte van onze Heidelberger. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Almachtige en eeuwige Heere, Dat zijn zo van die oude woorden, dat wij ons verenigen in gemeenschappelijk gebed. Woorden die aanduiden dat wij allen ons zetten om u aan te roepen in deze dienst. Want al is het dat alleen de mond van hem die het woord bedienen mag vanmorgen geopend wordt en hij spreken mag tot u. Ons aller harten zijn als het goed is tot u gericht in het gebed en in smeking. Laat dat ook zo mogen zijn, Heere, dat wij allen zoals wij in onze bank zitten of staan, tot u mogen vluchten vanmorgen. En van u mogen smeken die genade die wij nodig hebben. Wij belijden het voor u wanneer wij tot u onze gebeden opzenden, dat er geen recht bij ons te vinden is en dat wij nergens ons op kunnen beroemen. Wij moeten het belijden niet alleen van deze dag of van de week die voorbij is, maar van ons hele leven dat wij gezondigd hebben en gedaan wat kwaad was in uw ogen. En daarom is er alle reden om te smeken of u ons uw vergevende genade wilt schenken. Verzoen gij de schuld die ons met schrik vervult. Bewijs gij ons uw genade. Heere, wil dat doen vanmorgen. Genade schenken. Niet alleen daarin dat u niet met ons handelt naar onze zonde, maar heel in bijzonder toch daarin dat u vanmorgen door uw woord en uw heilige geest tot ons komt en tot ons spreekt. O, wil dan zelf vanmorgen uw woord openen. Wil dat geven wanneer wij het woord mogen bedienen. Heer, hoe zouden we uw heilig woord in het midden van de gemeente kunnen bedienen als u zelf ons de bediening niet schenkt, de bediening van uw geest. Schenk die in rijke mate vanmorgen. Geef ons gedachten, heilige gedachten, schriftuurlijke gedachten en geestelijke gedachten. Zegen uw woord zo dat we dat evangelie ook uit mogen dragen. Uit mogen dragen zoals u wilt dat we het verkondigen zullen. En wil u erin meekomen met de geest van boven, de krachtige geest, dat hij zo mag werken, dat het ook in het luisteren ervaren mag worden, dat u met kracht spreekt door dit heilig woord, onze zielen aanspreekt, harten wilt verbreken, uw volk wilt vertroosten en leiden op de wegen van u. Heere, schenk zo uw bediening. En laat alles wat het luisteren naar uw woord in de weg kan staan, en dat is aan onze kant zo ontzaglijk veel, laat dat alles mogen worden weggenomen. Opdat we luisteren mogen, opdat we de boodschap mogen verstaan en opdat de boodschap door de krachtige werking van uw geest ook door mag breken in ons hart. Ja, we mogen luisteren met een verbroken hart en een verslagen geest. O Heere, wil dan zo nog mensen bekeren, mensen die dood zijn in de zonden en in de misdaden, wil u ze te sterk worden. Wil u ook hen die uw genade mogen kennen, verder brengen, de weg van het waarachtige geloof, verder leiden in de weg van de bekering. Wil u ze leren, Heere, steeds meer dat er nu niets bij hen te vinden is, dat er bij ons alleen maar reden is om ons diep voor u te verootmoedigen. Maar dat gij nu voor zondaren, die alles verzondigd hebben, in Christus een God van volkomen zaligheid wilt zijn. O, richt de ogen en de harten van uw kinderen daarop. Laat ze daarop mogen zinken, daar alle vrede en alle rust in mogen vinden. En wil u dan ook geven, Heere, dat uw volk mag strijden. Strijden de goede strijd van het geloof, met een vrij geweten en een goed geweten. Heere, daarvoor is het nodig dat de bediening van het bloed van de Heere Jezus Christus, dat bloed wat alleen de gewetens reinigt en vrij spreekt, dat dat bloed aan de posten van hun hart gesprenkeld wordt. O, wil u dat ook doen en wil u geven dat ze die strijd daarom niet al zuchtende mogen strijden, maar door de kracht van het bloed van Christus, met een volvaardig gemoed, in diepe ootmoed, maar tegelijkertijd met veel vrijmoedigheid mogen strijden. Heere, wees zo met ons allen. U weet onze geestelijke noden en onze geestelijke vragen, die we in eenvoudige woorden voor u neerlegden. U weet dat ze veel breder en veel dieper zijn dan wij met onze menselijke woorden kunnen omschrijven. O Heere, wil u geven dat wij opgezocht worden en de zegen van uw woord en geest mogen ontvangen, nadat u weet dat we nodig hebben. Denk ook aan ons allen in alle andere dingen die ons leven kunnen vergezellen, de moeite en de zorgen, we maken ze aan u bekend. We bidden voor allen die een verlies moesten lijden. We smeken voor weduwen, wezen, weduwnaars. Voor hen die door welke omstandigheden dan ook door rouw werden getroffen. Heere, u weet hoe soms de herinneringen weer levend worden. Soms weer vernieuwd. Hoe de wonden kan schrijnen. O God, wil u in die verdrietige omstandigheden uw troost en uw hulp schenken. En laat de troost van uw woord met kracht en met genade ervaren mogen worden. Wees u met allen die ziek zijn. Er zijn er ook onder ons velen die thuis zijn, die verpleegd worden in tehuizen, ziekenhuizen. Heere, wil u ze nabij zijn en wil u hen gedenken. U weet van alle moeite en zorgen af. U weet ook van zorgen af die wij niet weten, maar die u bekend zijn. Wil u de tegenspoeden en de moeite gebruiken. Leer, Heere, onder de moeite en in ziekte, om voor u te buigen, alles van u te verwachten. En bovenal, o grote koning, zie zegenend en gunstig op hen die in moeite en in ziekte zijn neer. En wil u de omstandigheden nog zegenen, tot heil voor hun hart. We willen ook uw naam dankzeggen voor de zegeningen die u gaf. Er zijn er vele, meer dan we noemen. Ze zijn zoveel dat we niet eens in woorden kunnen uitdrukken. Al de weldaden die u geeft, Heere, geef, dat wij ze niet mogen vergeten. Want u zegt het, vergeet nooit een van mijn weldadigheden. Vergeet ze niet, het is God die ze u bewees. We willen bijzonder dan ook op deze dag uw naam dankzeggen dat de familie Hobbel mag gedenken dat ze 25 jaar samen zijn. 25 jaar samen door de band van het huwelijk. En dat ze dat op deze dag samen met hun kinderen mogen gedenken. U hebt hen in de 25 jaar die voorbij geleden willen sparen. Willen helpen, willen zegenen. En het is zo goed om daar ook openlijk uw naam daarvoor dank te zeggen. We bidden van u, Heere, geef hen allen, de gehele familie, de dankbaarheid in het hart jegens u, die de gever bent van alle goed, want alle gave komt van u. We vragen ook of u hen samen met hun kinderen in de jaren die komen zullen wilt sparen en alles wilt geven dat nodig is. Nodig is in alle terreinen van het leven. Maar bovenal bidden we van u, Heere, wil u met uw gunst en genade deze komende jaren rijk zegenen. Dat daarin de jaren zo gezegend mogen worden, dat de jaren die komen de beste jaren zijn. Heere, u kunt het zo doen en zo schenken, niet om iets in ons, maar alleen uit uw genade. We vragen van u, wil u zo zijn met ons allen. Wees u met ons in onze moeiten en zorgen, in onze redenen tot dankbaarheid. Wees u met ons in alle woeden en in alle onzekerheid die er heerst in deze wereld. We vragen van u, Heere, nu de oorlog is uitgebroken en we iedere dag in aanraking komen met berichten van verwoesting en van dood, van onzekerheid, van angst en van vrees. Of u ook in het gebeuren van deze wereld wilt laten zien dat gij in Christus een strijdende koning zijt. En dat gij ook in het woeden van de volken wilt spreken. Heere, geef dat de oorlogsvoering niet te lang mag duren. wil u het verlies van mensenlevens niet te ernstig doen zijn, o God, wanneer er misschien op dit ogenblik zijn die ernstig lijden, zwaar getroffen zijn of sterven moeten. Wil u nog wonderen van genade verheerlijken, ook daar op de slagvelden. En wil u geven, Heere, dat bijzonder uw volk Israël, wat toch beminde zijn om de vaderen, wil u daar beschermend en bewarend en wil u bovenal bekerend daar zijn. Heere, ontferm u over allen die daarbij betrokken zijn. En wil u geven dat dit gebeuren, dit aangrijpende en vaak toch ook weer schokkende gebeuren, niet om zich heen mag grijpen, niet verder oorlogsgeweld tot gevolg mag hebben, maar dat het de vrede mag dienen. We vragen u dit alles, biddend om uw zegen, terwijl we in deze dienst zo in alle rust mogen samenkomen. Heere, denk aan ons. We vragen het uit genade, om Jezus wil. Amen. We willen zingen, gemeente, terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren. Dat is uit Psalm 18, de versen 9 en 10. Psalm 18, de versen 9 en 10. Ik kan met u door sterke benden dringen, met mijn God zelfs over muren springen. En het tiende vers, het is God die mij met sterkte wil omgorden. 9 en 10 van de 18e psalm. Psalm 118, het achtste vers, is de psalm die we zingen aan het einde van de prediking. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven. Houdt door haar kracht Gods volk in stand. Dat is het achtste vers van Psalm 118. Geliefde gemeente, de meeste van ons zullen die heel bekende regels kennen. Daar moet veel strijd gestreden zijn. Begin van een kort gedicht, waarin de nadruk erop ligt dat er veel strijd aan vooraf gaat, voordat het hierna in vrede zal zijn. En dat is inderdaad iets wat ons heel duidelijk in de Bijbel wordt getekend. Het ingaan in het koninkrijk der hemelen gaat niet zonder strijd. Er wordt overal in de Bijbel op gezinspeeld. Strijd, de goede strijd des geloofs. Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij staan moogt. Dat betekent staande blijven moogt. Strijd om in te gaan door de enge poort. En u kunt misschien nog wel meer teksten noemen waarin die oproep om te strijden om in te gaan zo nadrukkelijk aan ons wordt voorgehouden. En de vraag kan daarbij boven komen, waarom is die strijd nu zo nodig? Waarom hoort dat strijden nu als een soort tweeling bij wijze van spreken bij het christenleven? Waarom is dat onlosmakelijk aan het leven van een kind van God verbonden? Wel, een van de redenen is deze. Dat hij hier op aarde woont, te midden van de vijanden. Op vijandelijk gebied. En dat daarom er nooit wapenstilstand zijn kan. En de strijd nooit ophoudt. En in dat licht willen we nog eenmaal stilstaan bij de naam Christen. En dan heel in bijzonder, het zal u duidelijk zijn, stilstaan bij de Christenstrijder. Dat is bij het laatste stukje van het antwoord op vraag 32. En het thema voor de prediking is dan de Christenstrijder. We letten allereerst op zijn tegenstanders. Ten tweede zijn worsteling en ten derde zijn overwinning. De Christenstrijder. Ten eerste zijn tegenstanders, ten tweede zijn worsteling en ten derde zijn overwinning. Het gaat dus ook vanmorgen over de naam Christen, want dat is het thema wat de catechismus ons aanreikt. Enkele weken geleden hebben we heel in het algemeen over deze vraag en dit antwoord gesproken. En hebben we gezien dat de naam Christen is afgeleid van de naam Christus. En dat de ware gelovige hier in de catechismus zegt: dit betekent mijn naam Christen, dat ik de zalving van Christus deelachtig ben. Ja, want dat was de betekenis van die naam Christus, gezalfde. Hij was gezalfd tot profeet, priester en koning. Maar zoals de zalfolie die op het hoofd vroeger werd uitgegoten, nu soms ook neerdrupt op het kleed en zelfs wel op de grond, zo drupt er van de zalfolie van het hoofd Christus ook zalfolie op zijn lichaam, op de kerk, op de christenen. En zo worden ook in Christus zijn kinderen gezalfd tot profeet en tot priester en tot koning. En zo wordt dat ook uitgewerkt in het antwoord wat de catechismus geeft op die vraag: waarom wordt gij een Christen genaamd? Ze delen in de zalving van Christus, die christenen. En dat betekent dat ze profeten zijn om zijn naam te belijden. Dat ze priesters zijn om zichzelf tot een levend dankoffer aan de Heere op te offeren. En dat ze koningen zijn om hier in dit leven te strijden en hiernamaals met hem te heersen. Als het dus gaat over dat laatste, over het koninklijke van de christen, dan valt dat in twee stukken uiteen. Er wordt iets gezegd wat dat koninklijke betekent voor dit leven, en dan betekent het koninklijke voor dit leven dat een christen met een vrije en goede consciëntie tegen de zonde en de duivel strijdt. En hiernamaals, ja, dan mogen ze heersen. Dan mogen ze met hem over alle schepselen regeren. Hier in dit leven betekent het koninklijke dus vooral strijd. En daar willen we vanmorgen de vinger bij leggen. We hebben daar al iets van gezegd. Maar vanmorgen toch nog wat verder en wat dieper vooral. Wat is dat strijden? Wel, in de Bijbel komt het woord strijden op heel veel manieren voor. U kunt denken aan de strijd die ieder mens heeft, want ieder mens, zegt het boek Job, heeft een strijd op aarde. En dat kan zijn strijd om in dit leven staande te blijven. Sommige mensen hebben een heel moeilijk leven en hebben een strijd om het hoofd boven water te houden. Strijd in moeilijke omstandigheden, strijd tegen ziekte, tegen een voortwoekerende kwaal. Ja, er kan zoveel zijn waarmee een mens in dit leven op allerlei terreinen te strijden heeft. Heeft niet een mens, ieder mens een strijd op aarde. Maar u begrijpt wel, over dat soort strijd gaat het nu niet direct in de catechismus. Het gaat niet over die algemene betekenis, de strijd die ieder mens eigenlijk hier op aarde wel hebben kan. Nee, het gaat over een strijd op geestelijk gebied. Maar ook als u op geestelijk gebied uw ogen rond laat gaan, dan kan er zoveel soortige strijd zijn. Er is de geestelijke strijd om tot bekering te komen. Tot het geloof te komen, zo u wilt. Er is de geestelijke strijd van iemand die iets van Gods genade geleerd heeft, om tot meerdere zekerheid te komen. Dat is weer een andere strijd. Er is ook de strijd tegen de vijanden. Tegen de vijanden van God en van zijn werk, vijanden van binnen en van buiten. Tegen de zonde en de wereld. Tegen Satan en zijn rijk. Er is de strijd om tot eer van God te leven. En de koning der koningen te bedoelen. Kijk, en nu gaat het vanmorgen vooral over de laatste twee die ik noemde. Dat zijn de dingen die vanuit de catechismus en het woord van God onze aandacht vragen. De strijd van een oprecht christen tegen de vijanden. En de strijd om te leven tot eer van zijn koning. Dat wordt vooral duidelijk als we onze catechismus nauwkeurig lezen. Want het staat er dat hier sprake is van een strijden met een vrije en goede consciëntie tegen de zonde en tegen de duivel. Juist door het noemen van de vijanden waartegen gestreden wordt, wordt ons duidelijk wat het karakter van die strijd is. Het is een strijd tegen de vijanden en tegen de duivel en tegen de zonde. Vandaar dat het vooral ook gaat om de christelijke strijd, in de diepe zin van dat woord, tegen de vijanden van God en van zijn werk. Een strijd om tot eer van hem te leven. En laten we dan eerst nog eens wat op die vijanden letten. Die vijanden waartegen een waar christen te strijden heeft. Tegen de zonde en de duivel. Dat is natuurlijk maar een samenvatting. Want de vijanden zijn wel meer dan de zonde en de duivel. De catechismus spreekt later aan het einde, als het gaat over het allervolmaakste gebed, het Onze Vader, dan spreekt de catechismus ook over drie vijanden. De duivel, de wereld en ons eigen vlees. En ook dat is nog een samenvatting. Want de vijanden zijn velerlei. Maar ten diepste gaat het toch om twee. De duivel en de zonde. De vijand buiten ons en de vijand binnen ons. Allereerst de duivel. Want hij is het die de grote verleider is. Dat zegt zijn naam ook. Satan is een van de meest voorkomende namen die in de Bijbel genoemd worden. Hij is de Satan, de tegenstander, betekent dat letterlijk van God. Hij wordt ook duivel genoemd, een woord dat eigenlijk lasteraar of kwaadspreker betekent. Hij is de lasteraar van God, die niet ophoudt om God te betichten en verdacht te maken. En zo tekenen in deze namen zich de lijnen waarlangs Satans verzet zich beweegt al af. Satan is de tegenstander van God. Hij zal alles doen om het werk van God te vernietigen. En hij is de lasteraar van God. Hij zal alles doen om de werken van God in een kwaad daglicht te zeggen en te belakken en te belasteren. En tegen die grote vijand moet Gods kerk hier op aarde het opnemen. Paulus zegt het in dat bekende gedeelte over de geestelijke wapenrusting. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, tegen de duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En die machten en die geestelijke boosheden rondom ons, zichtbaar soms in de geest van de tijd, zichtbaar in verzoekingen die uit deze wereld tot ons komen, die machten, dat zijn satanische machten, duivelse machten. Ze staan onder de heerschappij van die grote leugenaar van de beginnen, Satan en duivel geheten. En als we die vijand zo vanuit het woord vanmorgen moeten aanwijzen, dan mogen we zijn macht niet verachten en niet klein denken van de listen en de lagen die hij legt. Want Satan is bezig in deze wereld. Hij staat daarachter. En laten we dan vooral niet gering denken van de duistere kwaliteiten die Satan heeft. Ik zou op drie dingen willen wijzen. Laten we niet gering denken van Satans kwaadwilligheid. Want al is het zo dat Satan door middel van allerlei verzoekingen en verleidingen, door middel van allerlei verleidingen tot de zonde met name, de schitterendste dingen voorspiegelt, het klatergoud ons laat zien, Satan heeft geen goede bedoelingen. De verleidende kracht van de zonde die ons voorgespiegeld wordt, lijkt altijd te zeggen, volg mijn pad. Doe de zonde, je wordt er alleen maar beter van. Satan houdt niet op om allerlei soorten van zonde aantrekkelijk voor te stellen. Zeker ook vandaag. Maar daarachter zit de allerslechtste bedoeling, gemeente. Terwijl het soms lijkt alsof de Heere zich vergist. Althans, dat kan zo schijnen voor ons verduisterde mensen. En we soms denken, zou de Heere het goede wel met mensen kinderen voor hebben? Mogen we God nooit verdenken, want God zoekt het goede voor deze wereld. God zoekt het goede voor verloren zondaren. Zo waarachtig als ik leef, zegt de Heere. Ik heb geen lust in de dood van de zondaar, maar daarin heb ik lust dat hij zich bekeren en leven. Daarin laat de Heere het toch zien dat hij het goede zoekt van zondaren. Maar terwijl Satan ogenschijnlijk zoveel goeds wil geven, zit daarachter die vreselijke kwaadwilligheid. Want bij alle verzoekingen en bij alle verleidingen en bij alle lokstemmen is dit het allerbelangrijkste in zijn duistere geest. Zo waarachtig als ik leef. Ik heb lust in de dood van de zondaar. En daarin dat hij zich niet bekeren en voor eeuwig in de dood blijven.
Laten we toch niet gering denken van zijn kwaadwilligheid. Het andere wat ik noemen wil, laten we niet gering denken van zijn macht. Juist de laatste weken, op allerlei catechisaties, zijn we bezig geweest met de val van Adam en Eva in het paradijs. En opnieuw trof het me weer zo. Adam en Eva geschapen. Rein, heilig, wijs, rechtvaardig. Maar tegen Satans macht waren ze niet bestand. Binnen enkele ogenblikken vielen ze als een willoze prooi in zijn hand, terwijl ze heilig waren, terwijl ze rechtvaardig waren, terwijl ze wijs waren, open ogen hadden, geopende ogen des verstands. Hoeveel te meer zouden wij dan beducht moeten zijn, want wij hebben geen gerechtigheid en wij hebben geen heiligheid en wij hebben geen wijsheid. Hoeveel te meer dienen wij beducht te zijn, waakzaam te zijn voor de macht van Satan, als Adam en Eva met al hun volmaaktheden vielen. Hoeveel te meer wij, laat ons niet gering denken van zijn macht. En het derde wat ik zeggen wil, laat ons toch ook maar niet gering denken van zijn listigheid. Altijd weer probeert de Satan op de meest listige wijze mensen te beïnvloeden en mensen te verstrikken en in zijn netten te houden. En die listigheid betekent ook dat hij ongrijpbaar is. Nu eens komt hij met dit. Is het ook dat God gezegd heeft met vraagtekens bij de schrift? Dan weer komt hij met Gods lastelijke woorden. De Heere heeft helemaal niet gezegd en bedoeld dat je zou sterven als je van die boom eet. Dan weer komt hij sissend met duistere inblazingen. Waar is God op wie ge bouwde en aan wie ge uw zaak vertrouwde? Satans listen zijn vele en we onderkennen ze niet. John Owen schrijft ergens, als je in oorlog bent met een zichtbare vijand, dat heeft iets geruststellends, want dan zie je die vijand, dan weet je wat je aan hem hebt. Je weet wanneer hij optrekt, je weet wanneer hij rust houdt en er wapenstilstand is. Maar een onzichtbare vijand, die kan op onverwachts over je uitgestort worden en zijn machtige aanvallen doen. Zo is het met Satan. Juist op die momenten dat wij het minst verwachten, komt die onzichtbare, ongrijpbare vijand. En vandaar dat het enige wat tegen Satan helpt, een voortdurende waakzaamheid is. Laten we niet gering denken van zijn listigheid. Want hij is de kwaadwillige, de machtige, de uiterst geraffineerde, die zoekt en verleidt en probeert mensen in zijn netten te houden en probeert de kerk van Christus te benauwen, indien mogelijk de zaligheid te ontstelen. En als hem dat niet lukt, en dat zal hem niet lukken, dan zal hij proberen zoveel mogelijk schade aan te brengen aan het werk van God in het leven van hen die de Heere vrezen. O, mag ik het vragen, vanmorgen strijden we biddend, wakend, strijden we tegen de aanvallen van deze vijand. Zijn listen zijn u, kind van God, toch niet onbekend. Daar komt nog iets bij, want die vijand is niet alleen maar een machtige vijand die van buitenaf allerlei dingen doet om de kerk te benauwen. Nee, die vijand heeft een geheime bondgenoot binnen de muren van ons hart. U weet het, als in een oude oorlog zeker de vijand een bondgenoot binnen de stad had, een spion of een verborgen overloper binnen de stad had, dan was de strijd zo goed als gewonnen. Wel, zo is het nu in het leven van iemand die genade kent. Hij was voor zijn bekering een zondaar onder de kracht en de macht van de vorst der duisternis, geketend in banden van de dood. Maar toen de Heere met zijn genade in zijn leven kwam, toen werd zijn hart vernieuwd, toen ging hij God zoeken. Toen ontstond daar in zijn binnenste de vreze des Heren. Maar hij bleef een zondaar. Daar was de macht van het vlees. En zolang iemand die de Heren vreest hier op aarde leeft, is daar ook in hem de macht van de zonde, de macht van het vlees. En ook daartegen moet de strijd worden aangebonden. Met een vrije conscientie, zegt onze catechismus, tegen de zonde en de duivel strijden. En dat is een harde worsteling. Dat is een zware strijd. We moeten de woorden die de schrift daarover zegt, zomaar eens op ons in laten werken. En ik stip maar enkele dingen aan, verre van volledig is het. Wat is die vijand van binnen dan? Dat vlees. Laten we toch niet denken dat het in het leven van Gods kinderen wel meevalt met de macht van het vlees. Wel, die macht van het vlees, volgens de schriften, die komt vooral in twee dingen naar voren. Allereerst blijft er in dat vlees een zondig begeren. Een zondige neiging. Een neiging om altijd het verkeerde, het zondige, het God onterende te doen. Paulus spreekt daarin sterke bewoordingen over die begeerte van het vlees, wanneer hij zegt, want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees en deze twee staan tegenover elkander. Dat vleeselijk begeren, dat begeert precies het andere dan wat de geest begeert. De geest begeert God te zoeken, God te dienen, God groot te maken. Maar het vlees begeert de zonde, het God onterende. Maakt ons wijs dat er altijd iets beters te doen is dan met de dingen des Heren bezig te zijn. Het vlees gaat dwars tegen de geestelijke verlangens in. En die begeerte, gemeente, is een neiging van het hart. Een neiging van het hart die er altijd is, soms meer verborgen, soms duidelijk, maar die er altijd is en altijd blijft tot de laatste snik toe in het leven van hen die de Heere vrezen. Zoeken we die begeerte, die vleeselijke begeerte, die neigingen van de zonde in ons leven in Gods kracht te doden? Want we worden geroepen om tegen de neigingen van het vlees, die onuitroeibare begeerte van het vlees, de strijd aan te binden. Bovendien, en dat is het tweede, er is niet alleen maar begeerte, maar die begeerte, die is net als een vuur wat lijkt uit te gaan. U hebt dat wel eens gezien, zo'n vuur in een open haard of zo, het zijn nog wat gloeiende resten. Het lijkt alsof het vuur aan het sterven is. Maar als u dat aan gaat blazen. En als u daar nieuw brandbaar materiaal bij legt. Ja, dan vlamt dat allemaal soms zo ineens weer op. Wel, zo is het ook met de begeerte. De begeerte is als een gloeiend kolenvuur. Een gloeiend houtskoolvuur in onze ziel. En het wordt van buiten en van binnen zo weer opgeblazen. En dan is het niet slechts meer begeerte. Dan wordt het openlijke oorlog in ons hart. Het vlees is niet alleen maar gekenmerkt door kwade begeerte. Het wordt ook gekenmerkt door openlijke oorlogvoering in ons hart. Zo spreekt Paulus het tenminste over in de geïnspireerde woorden van de schrift. Maar ik zie, zo zegt hij als hij over deze dingen spreekt, een andere wet in mijn leden, die strijdt tegen de wet mijns gemoeds. En dan staat er een woord wat alleen maar vertaald kan worden eigenlijk met oorlog voert tegen de wet mijns gemoeds. En mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. En Petrus spreekt in het tweede hoofdstuk van zijn eerste brief over geestelijke begeerlijkheden die krijg voeren, oorlog voeren tegen de ziel. En Jacobus spreekt in het vierde hoofdstuk van zijn brief over wellusten die in uw leden strijd voeren, oorlog voeren. Dat zijn ontzaglijke sterke uitdrukkingen. Uitdrukkingen die zeker in het tijdsgewricht wat wij beleven weer opnieuw spreken. Innerlijk is er een oorlog aan de gang in het hart. Op het slagveld van de ziel van Gods kinderen. Een oorlog tussen het vlees en tussen de geest. Want dat vlees dat zal alles doen om dat wat God in het leven gedaan heeft te bestoken. Om het uit te blussen. En weet u wat nu zo erg is? Dat vaak in het leven van Gods volk. Dat kwalijk karakter, dat duistere karakter van het vlees, van de vleeselijke begeerte en van de vleeselijke oorlogvoering in het hart, niet genoeg onderscheiden wordt. En als nu die geestelijke vijanden van binnen niet genoeg onderscheiden worden en er niet genoeg met waakzaamheid en oplettendheid opgelet wordt, dan vallen Gods kinderen soms willoos als prooi in een zondige weg, of in een weg van duisternis, of in een weg van afdwaling. Heel vaak gebeurt dat, omdat ze niet voldoende zien welke machten en krachten er binnen in hun hart huishouden. En omdat ze die begeerlijkheden en die oorlogsvoering van binnen niet voldoende onderkennen. Kan ook anders. John Owen wijst daarop. Hij heeft over deze dingen zeer diepe dingen gezegd. Hij zegt, juist wanneer door de kracht van Gods genade in het leven van het volk van God overwinningen behaald worden. Juist wanneer door de kracht van de geest van Christus de vijanden van binnen een ogenblik onderdrukt zijn, dan is het kind van God geneigd om de waakzaamheid te laten verslappen. En na de grootste overwinningen komen vaak de zwaarste nederlagen vanwege het gebrek aan waakzaamheid. Vanwege het gebrek aan strijd. En daarmee raken we de vraag, gemeente. Ja, maar als dit de vijanden zijn. Als dit, en het is maar heel kort geweest eigenlijk, de macht is die volgens de Bijbel de vijanden bezitten. Hoe kunnen Gods kinderen het tegen deze vijanden opnemen? Vijanden van buiten en vijanden van binnen. Machtig. Er is maar één weg. En dat is de weg die Gods woord zo duidelijk voorschrijft. Dat is de weg van strijd. En hoe gaat dat nu met die weg van strijd? Wel, u kunt daar heel veel over lezen als u zo het slot van de brief van Paulus aan de Efeziërs doorleest. Dat gedeelte over de geestelijke strijd en over de geestelijke wapenrusting. Dan wordt er in het woord van God allerlei wapenen genoemd. Die de Heere aan zijn volk wil schenken, opdat zij tegen de vijanden zouden kunnen strijden. Dan hebt u het woord nodig, dan hebt u bekering nodig, dan hebt u het borstwapen der gerechtigheid nodig, dan hebt u de helm der zaligheid nodig, dan hebt u al die schatten en gaven die daar als wapenrusting worden geschilderd nodig om tegen de boze en tegen de zonde van binnen bestand te zijn. Doe dan aan de gehele wapenrusting Gods. Maar het allervoornaamste wat bij die wapenrusting gezegd wordt, dat is het waarachtige gebed en de waakzaamheid. Waakt en bid, zouden we kunnen zeggen. Want juist
Wanneer de strijd hoog gaat, wanneer de vijand machtig is, de vijand van buiten en ook die oorlogszuchtige vijand van binnen. Dan komen we er steeds meer achter, is het niet u die de Heere vreest, dat wij tegen die vijanden niet opgewassen zijn. Dat wij, wanneer we aan onszelf zijn overgelaten, alsmaar nederlagen lijden, alsmaar bezwijken in de strijd. En dat is nu de weg waarin God zijn volk overwinningen laat behalen. Hij laat ze soms in die strijd zo bezwijken. Het zwaard rolt hun uit de handen. De helm wordt hun afgeslagen. Donker, twijfel, vrees. En juist in die omstandigheden laat de Heere dan zien dat zij in zichzelf geen kracht hebben. Maar dat het eeuwig waar is en eeuwig waar blijft. Gods kracht wordt in hun zwakheid volbracht. Want terwijl zij in eigen kracht telkens nederlagen lijden, terwijl hun de wapens soms uit handen geslagen worden en ze soms in vrees zeg ik zal nog een van deze dagen omkomen en vallen in de handen van die grote vijand. Laat de Heeren het zien dat hij het voor zijn volk opneemt. Dat hij aan zijn aangevochten kerk denkt dat hij de grote strijder Christus Jezus, die door zijn bloed en door zijn lijdende Satan, de duivel en zijn ganse rijk heeft overwonnen. Dat hij laat zien dat aan hem de zegen, aan hem de overwinning is. Kijk en juist ziende op hem, ziende op hem, mag Gods kerk weer moed vatten. Ziende op hem, hun hart, hun nood, hun strijd, hun onmogelijkheden uitstortend voor zijn aangezicht. Als ze dan versterkt worden door zijn kracht en door de blik op die koning. Ja, dan staan ze weer op. Dan worden de krachten vernieuwd. En dan moeten de vijanden wijken. Ziende op hem is het mogelijk. Dat wordt ook uitgedrukt in die merkwaardige uitdrukking met een vrije en goede consciëntie tegen de duivel strijden. U weet wat dat betekent. Een vrije en goede consciëntie, dat is een vrij en goed geweten. Het geweten is de stem in ons binnenste, als ik het zo simpel mag zeggen, die ons waarschuwt tegen het kwaad en ons stuwt in de richting van het goede. Het geweten is ook door de zonde aangetast. De stem van het geweten is niet volmaakt, is niet onfeilbaar. Maar toch, er is in het geweten nog iets overgebleven van een stuwing in de richting van het goede en van een waarschuwing voor het kwade. Denk daarover, jonge mensen, ouderen, dat wij de stem van ons geweten nooit smoren door allemaal aan de zonde en aan de verleidingen toe te geven. Want in die stem is nog iets hoorbaar en zichtbaar. Dat God wijst de weg naar het goede. De weg van zijn geboden. Maar kijk, als God nu doorgaat werken in het leven van iemand die genade kent, dan gebeurt er ook met dat, wat met dat geweten. Dan wordt dat geweten wordt een vrij en een goede consciëntie. Dat wordt dat geweten wanneer het gereinigd wordt en besprengd wordt met het bloed van de Heere Jezus. Want als dat geweten gesprengd wordt met het bloed van de Heere Jezus, dan daalt er vrede in het geweten. Dan wordt het een goed geweten. Dan klaagt dat geweten mij niet meer aan. Dan is er een innerlijke rust en een innerlijke vrede in dat geweten. En dat geeft veel vrijmoedigheid. Maar zolang ik daar geestelijk nu nog geen kennis aan heb, aan die besprenging met het bloed van de Heere Jezus, aan die bedekking van het bloed van de Heere Jezus,
Ja, dan blijft dat geweten me aanklagen. Dan blijft dat geweten onrustig. Dan blijft dat geweten zeggen dat ik tegen veel geboden van God gezondigd heb. Dan blijft dat geweten van binnen mij telkens weer wijzen op al mijn fouten en al mijn feilen. En dat geeft schaamte. Dat geeft onzekerheid. Dat geeft vrees. En dat geeft twijfel. En die twijfel en die vrees die kan er zijn met mensen wier hart naar de dingen des Heren uitgaat. Maar die toch nog niet kunnen zeggen dat hun geweten gereinigd is door het bloed van Christus. Aan de ene kant zoeken ze tegen de zonde te strijden. En aan de andere kant hun geweten maakt hen onrustig. Ze zien in zichzelf steeds meer zonde, steeds meer schuld. Als het zo is in uw leven, mijn beste vriend, blijf strijden. Wankelend en vooral ootmoedig smekend strijden tegen de zonde. Maar zoek daarnaar, sta daarnaar, dat bloed van de Heere Jezus. Dat bloed wat alleen uw hart kan reinigen, wat ook uw geweten vrede kan bieden. Laat midden in de strijd en midden in de vragen en midden in de duisternis, dat uw gebeden mogen zijn, Heere, besprenkel mijn geweten met uw bloed. Reinig mij van al mijn zonden, dat ik met een goed en vrij geweten, dat is met een gereinigd geweten, met een gerechtvaardigd geweten, met vrede in het geweten mag strijden. Want wie met vrede in het geweten mag strijden, die krijgt in alle ootmoed veel vrijmoedigheid. Want als je met vrede in je geweten mag leven, dan heb je veel vrijmoedigheid om tot de Heere te gaan. Veel vrijmoedigheid in het gebed. Kijk, als je geweten beschuldigd wordt, oh, dan vrees je soms vanwege je vele zonden. Maar wanneer de vrede in het hart gedaald is, dan is er vrijmoedigheid, kinderlijke vrijmoedigheid om te gaan tot de troon der genade. Dan is er ook kinderlijke vrijmoedigheid om het zwaard van het woord op te nemen tegen de vijanden, zoals Luther dat kon. Luther had veel last van de aanvechtingen van de vorst der duisternis en ook van de aanvechtingen van de oorlogvoerende machten van vlees en wereld hier binnen. En dan klaagde de Satan hem aan en die wees hem al de vuile plekken in zijn leven aan. Maarten Luther, je hebt dit gedaan en je hebt dat gedaan en je hebt dat gedaan. En dan zei die Satan, je hebt de helft nog niet gezegd, want het is nog veel erger met me. Maarten Luther is een groot zondaar. Maar Maarten Luther heeft een grote koning. En schrijft Luther, als ik nu Christus Jezus maar aan de Satan voorhield en wees op zijn koninklijke macht en op zijn priesterlijke verzoening, dan vloog die Satan als een hond met de staart tussen zijn benen weg. Kijk, wanneer wij Christus mogen kennen met een vrij geweten, dan geeft dat veel vrijmoedigheid in de strijd tegen de zonde. Ziet u hoe belangrijk het is, hoe ontzaggelijk belangrijk het is, om een geweten te mogen hebben wat vrij is, wat gereinigd is door het bloed van de Heere Jezus. O zeker, alle worden we geroepen om te strijden tegen de zonde. En elk kind van God heel bijzonder wordt geroepen om te strijden tegen de zonde. Maar in die strijd wordt u heel met nadruk geroepen om te staan naar een vrij en goed geweten. Weet u wat een vrij en goed geweten ook nog is? Dat is ook nog dat wanneer je zo mag leven, dat dat vrij en goede geweten je ernstig waarschuwt wanneer het pad af zou glijden in de richting van de zonde. Want een vrij en goed geweten is een geweten
dat gevoed is door het woord. Ergens las ik een prachtig beeld. Dat is net als een spons die verzadigd is met water. U weet wel, zo'n hele zware spons waar geen druppel meer bij kan. Zo is het vrije en goede geweten verzadigd met het woord van God. En zo'n geweten wat teer leeft en dicht leeft bij het woord van God. Ja, dan roept dat geweten, omdat het zo bij het woord leeft, luid als er wegen van zonde dreigen. O, wat is het een zegen als je geweten verzadigd mag zijn met het woord. En als je geweten je wijst op de paden van de zonde, dat bewaart voor veel zonde. Zo'n verzadigd geweten te hebben met het woord van God. O nee, niet dat zo'n kind van God die al deze dingen door genade kennen mag nooit meer struikelt. Want zelfs dat gebeurt. Zo machtig is de vijand. En zo machtig is de zonde. Maar juist met zo'n goed geweten is er een machtig wapen. En dat kan en wil God door Christus schenken. Uit genade. En weet u wat dan een van de ergste dingen is bij die geestelijke worsteling? Dat is dit. Dat bij die geestelijke worsteling Gods kinderen zo vaak nederlagen lijden. Zelfs al hebben ze een vrij geweten. Zelfs al is hun geweten zo vol gevoed vanuit het woord van God. En dan kan dit de grote strijd worden voor hen die de Heere kennen mogen. Dat ze nu als profeet, als priester en als koning zo zouden moeten leven zoals dat uitgetekend wordt in onze catechismus in overeenstemming met het woord van God. Als profeet zijn naam belijden, als priester mijzelf als een levend dankoffer offeren, als koning strijden tegen de vijanden. Ja, en dan kom je erachter dat je in je leven helemaal niet bent wie God verwacht dat je zijn zou. En wie je zou moeten zijn. Het belijden van de naam. Er zijn zo vaak gesloten lippen. Dat jezelf als een dankoffer of offeren. Er zijn momenten dat je jezelf er helemaal niet voor over hebt om te buigen. En om de minste te zijn. En om te zeggen, Heere, u doet wat goed is met mij in uw ogen. En strijden, je kan soms zo dodelijk vermoeid zijn. Juist die dingen. Dat worden pijn en het verdriet, Heere. Geroepen om profeet, priester en koning te zijn. Maar in mezelf steeds meer erachter te komen. Dat ik in die strijd onderlig. Dat ik wat het belijden betreft met een gesloten mond over de wereld ga. Dat ik mijzelf niet offer, zoals ik zou moeten. En juist dat brengt tot het gebed, Heere, wil u het dan doen? Wil u uw kracht in mijn zwakheid vervullen? En die strijd blijft er tot het laatste toe. Maar eens zal die strijd overgaan in een overwinning. Overwinningen mogen er hier wel eens zijn, zo een moment, adempauzes in de veldslag. Momenten van het door de kracht van de genade van God boven alle strijd innerlijk en van buiten uit te zien. In hem doen wij kloeke daden, dat mag er ook zijn, jazeker. Maar de strijd komt altijd weer terug. Er zal geen blijvende wapenstilstand zijn hier op aarde. Eens zal de strijd een einde zijn. En de overwinning is zeker. Hiernamaals zullen Gods kinderen in eeuwigheid met Christus heersen. Als koningen, zegt de schrift, over alle schepselen. Ze zullen met Christus heersen. Wat dat betekent? Heel kort twee dingen. Dat betekent dat ze daar ten volle koningsmantels en koningskronen zullen dragen. Want daar is alles overwonnen. Daar is mijn eigen vlees overwonnen. Daar is de zonde overwonnen. Daar is de Satan overwonnen. Daar is heel die macht van de duisternis overwonnen. Wat zal dat zijn? Eeuwig boven zijn. Waar al mijn zonde, al mijn vleeselijke ikgerichtheid, al mijn zondige daden weg zijn. Ik er nooit zelf meer tussen zit. De aartsvijand voor goed is verslagen. Wat zal dat zijn? Zonder zonde. En tegelijkertijd, ze zullen met hem heersen. Met hem. Hij draagt de grootste kroon. Maar hij schenkt hen uit zijn schatkamer kronen. Koningsmantel, ze zullen met hem als koning heersen. Tot in eeuwigheid. Maar weet u wat ik denk? Ik denk dat ze die koningskronen heel spoedig van hun hoofd zullen nemen. En dat ze die zomaar zullen werpen aan zijn voeten. Waarom? Omdat ze die koningskronen verachten? Nee, daarom niet. Maar omdat ze hem de eer zo graag geven. Gij zijt waard, zegt de schare in de hemel, als ze buigen aan zijn voeten, als ze de kronen, alles wat ze ontvangen hebben, leggen aan zijn voeten. Gij zijt het waard om te ontvangen alle eer, alle aanbidding, want gij hebt ons goden gekocht door uw bloed. Gij zijt het waard. Dat is de liefste bezigheid van Gods kinderen straks in de hemel, om u de koning alle eer te brengen. De vraag is tenslotte heel dringend. Zullen wij daar straks bij zijn? Want daar gaat het toch om niet. Zullen wij daar straks bij zijn? Bij die schare ontelbaar groot, die heersen zal met Christus en in aanbidding de kronen zal leggen aan de voet van het lam. Zullen we daarbij zijn? Wel, dan zullen we hier in dit leven moeten leren strijden. Dan zullen we van dood levend gemaakt moeten worden. En de goede strijd des geloofs leren strijden. Kennen we die strijd? Die geestelijke strijd. Onderkennen we de vijanden? De geestelijke vijanden. Zoeken we wettig te strijden? Met een goede consciëntie. Wat een vragen, gemeente, voor u en voor mij. Zullen we ze meenemen naar huis? Zullen we ze vandaag in stilte overdenken? Met de bede, Heere, geef dat ik zo mag leren strijden. Zoals u het alle ware christenen leert. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij hebben vanmorgen iets mogen horen over de strijd. En het zijn maar enkele hoofdzaken die aangestipt zijn. We bidden van u, wil u die woorden die gesproken zijn toepassen. Wil u ze zegenen aan ons hart. En wil u geven dat wij door u in die geestelijke strijd geoefend mogen worden. O, breng ons dan op de levensweg. Breng ons in het strijdperk, het geestelijke strijdperk, door wedergeboorte en bekering. En leer ons strijden. Heren, geef ook dat uw volk zo geoefend mag worden in de strijd, dat ze de wapenen steeds meer bij u gaan zoeken. En staan naar die besprenging met het bloed van hun geweten, zodat de vrees en zodat het beschuldigende, de vloek van de wet, wordt weggenomen en ze met een vrij en goed geweten mogen strijden in uw kracht. Dan zullen er nog nederlagen zijn, want die blijven er omdat wij zo zwak zijn. Maar in uw kracht zal uw volk toch kloeke daden doen. En door het geloof zullen ze de wereld overwinnen. Heere, laat dat ook zien in het leven van uw kinderen, opdat zij zich verwonderen mogen over u en over de krachtige daden van die grote koning Jezus Christus. Dank, Heere, dat u dit woord aan ons gaf. Wil het met ons meedoen gaan. Geef dat het iets uit mag werken en iets na mag laten in ons leven. En breng ons vanavond allen weer samen. We vragen dat in de vergiffenis van al onze zonden. Om Jezus wil, uit genade. Amen. We zingen als slotzang psalm 4, het vierde vers. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd. Psalm 4, vers 4. Adheen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God, de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.